alle dingen in deze wereld van na de zondeval staan in een spanningsveld. Een spanningsveld waarin grote geestelijke krachten werkzaam zijn. Krachten van binnenuit, het hart, van buitenaf. En dan, als het gaat om geestelijke krachten buiten ons, dan geldt dat zowel voor de duivel en de wereld aan de ene kant, als voor God, voor Christus, ook de engelen aan de andere kant. We leven in een tijd waar aan de ene kant de duivel zijn werk doet om af te breken, aan de andere kant God zijn koninkrijk bouwt. En waar God ook zorgen zal dat alles hersteld zal worden. Wij leven toe naar de wederkomst van Christus. Alle dingen staan in dat perspectief. Maar het geldt zeker ook van het huwelijk, seksualiteit, relaties en wat daarbij hoort. Je hoeft maar even te scrollen door de verschillende pagina's van de website van het Bijbels Beraad Man-Vrouw. En je ziet hoe alle instellingen van God onder die spanning staan. De spanning van geestelijke, duistere krachten die werkzaam zijn om de zaken die God gegeven heeft en waar God voor zorgt, te beschadigen en te vernietigen. In deze serie podcast gaan we uit van Efeze 5, een hoofdstuk waarin Paulus veel schrijft over het huwelijk. Maar voordat hij over het huwelijk geschreven heeft, heeft hij wat geschreven over de tijd waarin een christen leeft en de manier waarop een christen daarmee om moet gaan. En is Paulus heel duidelijk over de ernst van de situatie. Hij zegt in vers 16 van Efeze 5, de tijd uitkopende omdat de dagen boos zijn. Dus Paulus zag hoezeer de situatie in zijn tijd ook vol was van boosheid, van slechtheid, van de mens, van het werken van de duivel, waarover hij dan in Efeze 6 meer gaat zeggen. Het is iets dat geldt dus altijd, dat het huwelijk staat in die spanning en dat die bevochten wordt vanaf Adam en Eva. Maar het is ook zo dat het naar het einde toe meer wordt. En we zien dat dan nu zo toenemen. Dat het huwelijk uiteenvallen, dat seksualiteit steeds meer losgekoppeld wordt van Gods bedoeling. Dat mensen beschadigd worden. Hoe meer dat zo is, hoe meer je zou kunnen gaan focussen op die tekst die we net van Paulus horen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Nou, wat betekent dan uitkopen, zou je zeggen? Wat moet je dan doen als de dagen boos zijn, als er op zoveel manieren aanslagen gepleegd worden op de dingen van God? En aan de andere kant, als alles erop wijst dat de wederkomst van Christus aanstaande is, wat dan? Nou, je zou heel goed kunnen aansluiten bij iets wat Paulus verderop zegt. Of in een ander boek, 1 Korinthe 7. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, een mens goed is alzo te zijn, dus ongetrouwd. Om de aanstaande nood, zegt hij, kan het heel goed zijn om ongetrouwd te zijn. Om te zeggen, nou, het huwelijk, dat laat ik voor wat het is. Ik bekommer mij om andere dingen. Of, als je dan al getrouwd bent, om er niet te veel in te investeren. Zoals Paulus verderop schrijft in 1 Korinthe 7. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voor het kort is. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. Dus je bent wel getrouwd, maar je leeft alsof het eigenlijk niet veel uitmaakt. Alsof je haast ongetrouwd bent. Dat je een vrouw hebt, dat is van de tweede orde. Het gaat er eigenlijk veel meer om of je bij Christus hoort en of je daarvoor leeft. Zo zou je die woorden van Paulus kunnen interpreteren. Dat doet hem onrecht. Goed, dat vereist nog weer een studie van 1 Korinthe 7. Maar zo zou je er toch in kunnen staan. Alles wordt toch afgebroken. Het beste wat je maar kunt doen is focussen op je ziel, op het kerkelijk leven, evangelisatie. En hopen dat in de tijd die er nog is, zoveel mogelijk mensen echt tot geloof komen. En dat je zelf zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus leeft. Nou, dat is zeker niet alleen maar een verkeerde gedachte. Misschien mochten wat dat betreft wel heel wat geestelijker zijn. Maar het is niet het enige. Het is niet zo dat er geen perspectief is voor dit leven. Dat we zeggen, nou laat deze wereld maar, laat het uitwendige leven maar voor wat het is. Het gaat toch alleen nog maar om de ziel en om de eeuwigheid. Dat is niet hoe Paulus erin staat. Aan het einde van dit hoofdstuk geeft hij perspectief. Of tenminste aan het einde van dit gedeelte en wat we nu als laatste van deze serie podcasts invoegen. Uit Efeze 6, het derde vers. Er is een perspectief, laat Paulus dan horen. Ook het leven hier op aarde doet ertoe. En je mag zorgvuldig invulling geven aan de concrete alledaagse dingen. En dan ook verwachting hebben voor dit tijdelijke leven. Ik lees eerst Efeze 6, vers 1 tot 3. En het gaat nu over vers 3, maar ik begin bij vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. Dus om die laatste woorden gaat het, opdat gij lang leeft en het u welga op de aarde. Dat wordt toegevoegd aan het gebod voor gehoorzaamheid. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. De vorige podcast ging daarover. De gehoorzaamheid aan vader en moeder. En daar zien we ze als het ware met z'n drieën bij elkaar. Vader, moeder, kinderen. Dat enige zin, dat moet goed met elkaar omgaan. De vader met de moeder met de vader. Maar ook dan de kinderen met de vader en de kinderen met de moeder. En hierna in Efeze 6 vers 4 en verder gaat dan over de vader met de kinderen. En je kunt ook zeggen de moeder met de kinderen. Dat zo heen en weer in alle relaties het goed ingevuld wordt. Goed ingevuld naar Gods doel. Dat is heilzaam. Je kunt zeggen het is nodig, God zegt het, dat moet genoeg zijn. Maar Paulus zegt hier, dat is ook goed voor je. Opvallend dat hij bij dit gebod ook de belofte aanhaalt. Bij mijn weten gebeurt dat verder nergens in het Nieuwe Testament. Ook in de behandeling van de 10 geboden in de Heidelbergse catechismus. En misschien kent u die wel, de Heidelbergse catechismus worden alle 10 geboden stuk voor stuk behandeld en heel uitvoerig, praktisch uitgewerkt. Maar er wordt nooit aandacht gevraagd voor de geboden en bedreigingen. Toch zijn er heel wat van de 10 geboden die daar wel wat van bij zich hebben. Ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt. Of de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruiken. Of de belofte dat God barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Er staan geboden en bedreigingen bij een aantal geboden. Geldt eigenlijk voor de hele wet. Maar hier het 5e gebod is de enige waarvan het in het Nieuwe Testament terugkomt. Vorige keer is daar al bij stilgestaan. Dit is het eerste gebod met een belofte. Het is een belofte voor het volk Israël, zou je zeggen. In het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Nou, dan moeten we allemaal denken aan Israël. Dat was in de woestijn toen het gebod kregen, dat zag uit naar het beloofde land, Kanaan. Dan zou je zeggen, het is een belofte voor de Joden, voor de Israëlieten. Het wijst op de belofte van dat land, het land Israël, dat ze ook nu weer in bezit gekregen hebben. Dan zou je bijna zeggen, dat kun je niet op ons toepassen. Misschien, zo zeggen sommige christenen, kun je de hele 10 geboden wel niet op ons toepassen. Maar Paulus zegt, dit gebod geldt nu voor allemaal. De Efeziërs waren hoofdzakelijk christenen uit de heidenen. Maar hij zegt, dat gebod geldt voor u, eer uw vader en uw moeder. Maar de belofte geldt ook voor u. Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. Opmerkelijk is dat, op de aarde. Dus Paulus die zegt, de belofte in het land dat de Heere uw God u geven zal, Die belofte die ging over Kanaan voor Israël. Die belofte trek ik door naar de aarde. Dat gij lang leeft op de aarde. Opmerkelijk, we zouden misschien toch wel geneigd zijn om de lijn van Kanaan door te trekken naar het hemelse Kanaan. Zoals Israël het aardse land toebedeeld kreeg. Dat zo de kerk van Christus het hemelse Kanaan toebedeeld krijgt. En dat je mag weten, hoe het dan ook hier op aarde is, God belooft een beter vaderland en daar ben je naartoe op weg. En dat zal God geven, daar zal God het goed maken. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Of natuurlijk, het is genadig, het is onbevattelijk, maar het is volstrekt Bijbels. Keer op keer benadrukt de Bijbel, we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En een christen die geen pelgrim is, is ook geen christen. Dat neemt alleen blijkbaar niet weg dat wij ook hier op aarde een plaats van God krijgen. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Ook in het Nieuwe Testament blijft het een zegen om hier op aarde je plaats te krijgen. Deze aarde is een aarde van God. Een aarde die een geschenk is. Een aarde waar God zijn zegen verbindt. Een aarde waar God zijn kerk wil hebben en waar hij het goed voor hem wil maken. Waar hij wil laten genieten van het goede. Genieten dan van het goede van de aarde in de zin van de planten en de dieren. Van het eten en het drinken. Maar ook van het huwelijk. Van het gezin. En ik denk dat dat het eerste is wat Paulus hier bedoelt. Hij heeft aanwijzingen gegeven voor hoe een man en een vrouw met elkaar om moeten gaan. En de kinderen en de ouders. En hij zegt, als je dat nu opvolgt, dat is zo goed voor je. Dan mag er vrede zijn. Denk ook aan Psalm 128. En wel gelukzalig is de man die de Heere vreest. Nou, dan staat er hoe die zijn werk mag hebben, zijn vrouw mag hebben, zijn kinderen mag hebben. En je ziet ze als het ware in vrede zo rond hun boerderij lopen en in het huis zitten en ze van elkaar genieten. En dan dat gevoel van dit is nu wat we van de Heere kregen. Aan de andere kant, als je niet je plaats inneemt zoals God het wil, als een vader of moeder de kinderen tiranniseert, of als de kinderen opstandig zijn, als de vader en de moeder niet voor elkaar leven, niet voor de ander, maar voor zichzelf, dan is juist dat gezin zo'n moeilijke plaats. In plaats van iets van de hemel, proef je daarin dan meer iets van de hel. En er zijn mensen die hebben dat ervaren. Misschien geldt dat wel voor u. Of voor jou. Dat je eigenlijk helemaal niet veilig voelt in je gezin. Dat je helemaal geen goede herinneringen hebt aan vroeger. En wat een pijn kan daarin liggen. Wat zien we dan hoe de zonde vreet. En dan hoop ik dat je één ding voelt. God geneest. God kan de wond genezen. God kan herstel geven. En God is het die de weg wijst. En hij zegt, moest je kijken hoe erg nou de zonde is. Als je daar zoveel van ervaren hebt, dan is nodig dat je er vandaan gaat. En dat je je eigen leven die zonde niet zo laat vreten. Dat je de genade van God in Christus zoekt om te leven zoals hij het vraagt. Dat de liefde er wonen mag. Zodat je die psalm ook kunt zingen in je eigen situatie waar liefde woont, gebied de Heere de zegen. Het huwelijk is misschien wel de mooiste instelling van het tijdelijke leven. De relatie in het huwelijk en daarna de relatie tussen ouders en kinderen, dat zijn de meest diepe relaties die God geeft buiten de relatie tussen hem en zijn gelovigen. Zou dat het ook niet zijn wat Paulus hier bedoelt? Omdat het u wel gaat, dan zul je het goed hebben in dit land. Je woont hier op deze aarde en dan mag je en dan moet je blij zijn met alles wat God aan moois hier geeft. Dan zou ik misschien nog iets verder gaan. Juist in de nood van de tijd. Als er zoveel kapot gaat. Als samenlevingen uit elkaar vallen. Als er onreinheid overal gepropageerd wordt. Als mensen eenzaam zijn. Als mensen een donkere donker te kennen van binnen. In die wereld, daar is het zo nodig dat christenen iets anders laten zien. Dat christelijke kinderen laten zien wat gehoorzaamheid is en christelijke ouders wat liefde is. Er zijn zoveel mensen die kennen eigenlijk geen gezinsleven meer. Ze eten niet aan dezelfde tafel. Maar iedereen op zijn eigen kamer of achter de tv met een bord op schoot. De hele avond staat de tv aan. Iedereen heeft zo zijn eigen scherm. En noem maar op. We vallen zo uit elkaar. Er zijn zoveel Nederlanders die geen gezinsleven kennen. En wat een zegen dan. Als ze in onze gezinnen, in onze kerken, gezinnen mogen zien. Godvruchtige gezinnen, waar liefde woont. Lang leven op deze aarde, dan gaat het niet om onszelf. Maar het gaat erom dat we hier een tijd van leven krijgen om iets uit te stralen. En wat dat betreft past deze tekst ook weer precies bij wat Paulus in het begin van hoofdstuk 5 zegt. En Paulus zegt aan de ene kant: je hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze ook wel eer. Maar aan de andere kant zegt hij: gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht. Kinderen van het licht in een duistere wereld. Kinderen van liefde in een wereld vol boosheid. Kinderen van gehoorzaamheid in een wereld vol ongehoorzaamheid en gezagsloosheid. Dus dat het u wel gaat, dat gij lang leeft. Ja, dan gaat het dus niet om mij. Maar dan gaat het om dat wij getuigen zijn. Dat wij voor anderen tot zegen mogen zijn. Dat wij een levende brief zijn van een levende God. Daarom is het huwelijk iets om zo zuinig op te zijn. Er is niks op deze wereld wat zo een afspiegeling is van Christus en zijn zorg voor zijn kerk. Daarom is ook de omgang met kinderen iets om zo zuinig op te zijn. Omdat het gezin een kerk in het klein is. Dat is ook het gezin iets laat zien van het koninkrijk van God. Als een gezin inderdaad onderworpen is aan de wil van God. En een gezin mag putten uit de genade en de liefde van God. Alle dingen staan onder hoogspanning. Het huwelijk, het gezinsleven staat zeker ook onder hoogspanning. De invloeden van de wereld, de beïnvloeding van de duivel en vooral de verdorvenheid van ons eigen hart doen er allemaal aanslagen op. Maar wat een zegen dat er dan ook dat ander is. Het gezin staat ook onder de bijzondere zorg van de Heere. Hij zegt: zolang als deze wereld er is, zolang zal ik zorgen dat er gezinnen zijn waar liefde woont. De liefde vanuit Christus. De liefde door de Heilige Geest. En dan is er uitzicht. Er is uitzicht voor dit tijdelijke leven. Maar dan is er van daaruit ook uitzicht op het eeuwige leven. Die God die hier zorgt, die zal in de eeuwigheid, in de eeuwige heerlijkheid, zeker zorgen. Hij zal al zijn kinderen thuis krijgen.